We openen Gods woord vanavond in het Oude Testament, in het Bijbelboek Daniël. En we lezen daarvan uit het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Daniël 6, vanaf vers 1 tot en met vers 18 als schriftlezing voor vanavond. Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelve 3 vorsten, van de welke Daniël de eerste zijn zou, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, dewel omdat hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: we zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij dat wij tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil van de leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet van de Mede en van de Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings: hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil van de leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zei: het is een vaste reden naar de wet van de Mede en Persen die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordden zij en zeiden voor de koning: Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen achting gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op 3 tijden desdaags zijn gebed. Toen de koning deze reden, deze woorden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf. En hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning en ze zeiden tot de koning: weet, o koning, dat der Mede en der Persen wet is dat geen gebod noch ordinantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. Toen beval de koning en ze brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil van de leeuwen. En de koning antwoordde en zei tot Daniël: uw God, dien gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond van de kuil gelegd. En de koning verzegelde dezelve met zijn ring en met de ring zijner geweldige, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Tot zover de schriftlezing. De dienst op middag is natuurlijk altijd wat later, maar ik zie toch nog wat jongens en meisjes zitten. En misschien hebben jullie wel een vriendje of een vriendinnetje in de straat. En dat vriendje of dat vriendinnetje, dat is niet christelijk. En dan vraagt hij of zij na het buitenspelen of je blijft eten bij hen thuis. En het mag, dat is fijn, dat is gezellig. En ja, dan ben je bij hen thuis, maar dan is het dat moeilijke moment. De borden komen op tafel, de lepels, de vorken, de messen, het ligt allemaal klaar. En dan komt de pan met eten eraan, het eten wordt op tafel gezet. En de andere mensen aan tafel, die zeggen heel vriendelijk tegen je: eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja, hoe ga je dat nu zeggen? Hoe ga je dat uitleggen? Dat is wel moeilijk. Om dan te zeggen: ik wil eerst voor mijn eten bidden. Moeilijk, want wat zullen ze wel niet van me denken? En misschien zoek je dan in je hart allemaal redenen om het niet te hoeven zeggen. Dat je denkt: ja, maar het is hun huis, hun thuis, hun regels. En dat vriendje, ja, die zal het ook wel heel raar vinden. En vanuit ons eigen hart komen er dan allemaal bezwaren omhoog. En dan toch bidden. Dat is moeilijk. En als we eigenlijk niet weten waarom we bidden bij het eten, en waarom we sowieso bidden, ja, dan gaan we wel heel gemakkelijk onderuit. Dan gaan we er heel gemakkelijk in mee en zeggen we: eet smakelijk, en beginnen we te eten. Alsof we beesten zijn. Want beesten, die bidden niet. Beesten zijn biddeloos. En dat maakt ook helemaal niet uit dat beesten biddeloos zijn. Want een beest is niet gemaakt om een relatie met de Here te hebben. Om omgang met de Here te hebben. Maar jongens en meisjes, wij zijn geen beesten. We zijn door de Here gemaakt. En met welk doel zijn we gemaakt? Waarom ben jij gemaakt? Je bent gemaakt om omgang te hebben met God. Om een relatie te hebben met je schepper. Daarom ben je gemaakt. Geen beesten dus. En daarom gemaakt om een relatie met God te hebben. En hoe hebben we omgang ook met de mensen om ons heen? Ja, door met elkaar te spreken. Nou, hoe hebben we omgang met de Here? Door het gebed. Dus waarom bidden we, waarom danken we bij het eten? En daarmee belijden we, daarmee erkennen we. En dit bord eten, wat er mag staan en wat er ook op ligt, heeft de Here gegeven. Dat eten, dat staat er niet omdat ik dat verdiend heb, omdat ik goed ben. Dit eten staat er alleen omdat de Here het schenkt. Het is Gods goedheid. Als de grote, eeuwige Here en God eten op ons bord legt, zouden we daar dan niet voor bidden en voor danken? Nou, voor ons kan het dus lastig zijn, hè, om dan te bidden als vele anderen dat niet doen. En dat kan ook gelden voor als we in een kantine zitten, waar dan ook. En Daniël die zit ook in zo'n soort situatie. Dat het bidden niet gemakkelijk is. Zelfs zo dat het bidden hem het leven kan kosten. Nou, daar willen we met elkaar op letten in deze biddagdienst. En dan letten we met name op vers 11 van Daniël 6. Dan staat er: toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis, hij nu had in zijn opperzaal, open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden des daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Thema is: Daniël bidt, hij kan niet anders. Dus Daniël bidt, hij kan niet anders. Twee gedachten. Als eerste de omstandigheden waarin hij bidt. En wat het bidden zo moeilijk kan maken. Waarom er ook aanvechting kan zijn. En als tweede de noodzakelijkheid van het gebed. Dus de omstandigheden als eerste. En als tweede de noodzakelijkheid. Voor ons kan het dus lastig zijn om te bidden in een situatie waar veel anderen dat niet doen. En dan gaan we denken, wat zullen de andere mensen ervan denken? Hoe zullen ze reageren? En wat kan het ons kosten? Nou, bij ons kan dat gespot opleveren. Het kan getreiter opleveren. Maar Daniël, die zit in een heel andere situatie. In een situatie waarin men sowieso al met hem spot. En zijn bidden tot de Heere, dat is niet dat het dan gespot oplevert of getreiter. Nee, dat betekent dat hij verscheurd zal worden door de leeuwen. Althans, menselijke wijs. Opgegeten. En zo een gruwelijke dood zou sterven. En misschien vragen we ons af, ja, hoe kan dat eigenlijk? Dat Daniëls bidden hem het leven kan kosten. Want als ik zo het begin van het hoofdstuk lees, hoofdstuk 6, ja, dan is mijn indruk juist dat Daniël op het punt staat om de belangrijkste man in dat grote koninkrijk te worden. Nou, dan verwacht je niet dat hij in deze situatie kan belanden. Nou, wat is er aan de hand? Heel kort, koning Darius die stelt 120 stadhouders aan, verdeeld over zijn hele koninkrijk. Over die 120 stadhouders weer 3 vorsten. En van die 3 vorsten zal Daniël de belangrijkste zijn. En dat hebben we gezien. Dus na koning Darius is Daniël de belangrijkste. Nou, dan verwachten we niet dat bidden Daniël het leven kan kosten. En toch is dat het geval. Want wat is er aan de hand? Nou, het is juist zijn hoge positie in dat koninkrijk die ervoor zorgt dat er naar hem gekeken wordt. Dat er met jaloerse ogen naar hem gekeken wordt. Want Daniël, die overtreft al die andere vorsten en al die andere stadhouders. Hij blinkt uit. En wat gebeurt er? Nou, die kijken naar hem en ze houden hem heel nauwlettend in de gaten wat hij aan het doen is. Doet hij dat misschien fout? Doet hij dit misschien niet helemaal goed? Neemt hij daar een loopje mee? En ze zijn maar aan het kijken en aan het kijken en aan het zoeken. Maar hoe ze ook zoeken, hoe ze ook op Daniël letten, ze vinden helemaal niets. Niets. Dat is een les voor ons. Een les, want en zo hoort het ook op ons werk te zijn. Als we de Heere mogen kennen. En zodat een onchristelijke baas of onchristelijke collega moet zeggen, hij mag dan wel een christen zijn, maar die willen we absoluut hier niet kwijt. Ook al is hij een christen. En want als een christen in zijn werk slordig is, en dan wordt niet alleen de naam van die christen onteerd, dan kan je nog zeggen dat doet hij zelf, eigen schuld, dikke bult. Maar als een christen in zijn werk slordig is, en dan wordt de naam van Christus onteerd. En dat is kwalijk. Dat is kwalijk. En dat mag dan ook wel een plek hebben. Hè, op deze biddag ook voor de arbeid. Hè, of we in ons doen en laten op het werk zo ook de naam van Christen waard mogen zijn. En de naam van Christus mogen eren. Met ons doen, met ons laten, met ons spreken, met ons zwijgen. En dat we zo ook door de Heere tot een zegen gesteld mogen worden. In ons dagelijkse werk. Dat plekje op school. Of dat plekje op het werk. Of in de straat. De Heere heeft dat plekje gegeven. Om zo in verbondenheid met hem de geur van Christus te verspreiden. Er is dus niks te vinden in het leven van Daniël waarvan de wereld kan zeggen, nou, moet je zien. Is dat nou een gelovige? Niets te vinden. En daarom is er dat zesde vers. Wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden. Gaat niet gebeuren. En na lang zoeken, na lang inspecteren, weten ze het ook. Het gaat niet gebeuren, hoe lang we hier ook mee doorgaan. Tenzij, zegt ze erachteraan, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. Ja, dan maken we een kans. Het wordt dus heel goed aangevoeld. Al zouden we Daniël jarenlang onder de loep leggen, kunnen alles op alles zetten om iets te vinden, uiteindelijk zullen we met lege handen staan, want er is bij die godvrezende Daniël niets te vinden dat niet mag of dat niet kan volgens onze wetten. Dus we moeten het anders gaan aanpakken. Ander plan. Nou, hoe dan? We laten die wet van de Mede en de Perzen, die wet laten we botsen en met de wet van zijn God, dat die tegen elkaar ingaan. En dan kijken waarvoor die kiest. Als de wet van de Mede en de Perzen haak staat op de wet van zijn God, ja, dan kunnen we misschien iets vinden dat tegen deze Daniël getuigt. Want het is algemeen bekend. Wie het belangrijkste is in Daniëls leven. Oh jongens, wie zou nou het belangrijkste zijn in Daniëls leven? Wie zou dat zijn? Daniël heeft daar nooit een geheim van gemaakt. Daniël is zo'n, wat het Nieuwe Testament noemt, een leesbare brief. Daniël mag de Here kennen en dat komt naar voren in zijn doen en in zijn laten. Ook op het werk. En ze weet het. Hoe Daniël 3 maal per dag op zijn knieën gaat. Om te bidden tot zijn God. En zo gebruiken ze, of beter gezegd, misbruiken ze zijn geloof in de Here. Zijn leven met de Here om hem dwars te zitten. Ja, het liefst om hem uit de weg te ruimen. Daar zijn ze op uit. En dat gebeurde toen. In de dagen van Daniël. Dat gebeurt ook vandaag. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan heel groots. In landen waar christenvervolging is. Afghanistan, Noord-Korea, Eritrea. En noem maar op die lijst van landen. Van de Open Doors. U kent ze wel. Nou, daar kan dat in het groot. De dreiging met de dood. En bij wijze van spreken een leeuwenkuil. Beesten die je verscheuren. Of op een andere wijze dat je het geloof, het belijden van de naam van de Heer Jezus, ja, dat het brengt lijden of zelfs de dood. Maar het kan ook heel klein. En misschien komen we dat zelf wel tegen. Misschien werken we in Rotterdam of zo, in een heel seculiere omgeving. Spottende lachjes, denigerende taal. Dat is van alle tijden. En ergens hoeft dat ook niet te verrassen. De Heer Jezus die zei het ook. Die zegt het ook. Indien zij mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Reken daarop. Ga daar maar van uit. Indien zij mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Nou, hoe pakken die collega's van Daniël dat aan? Dat zien we in vers 7 en vers 8. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. En dus zogenaamd heel beleefd, maar ondertussen huichelachtig, want ze willen iets doen wat ook de koning absoluut niet wil. En dan zeggen ze, al de vorsten des rijks en de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen. Dat is niet eens waar, want het was niet al de vorsten, want Daniël was er niet bij. En een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil van de leeuwen geworpen worden. Nou, wat doet de koning? Vers 10. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Hij tekent. De koning, hij voelt zich gevleid. Hij ziet dat wel zitten. 30 dagen lang als een god aanbeden. Hij alle eer, dat lokt hem wel aan. En hij wikt niet, hij weegt niet. Nee, hij tekent simpelweg. Wat kan ik daar nou op tegen hebben? Ze willen me extra eren, dat kan nooit kwaad. Geen alarmbelletjes die bij Darius gaan rinkelen. Zo ingenomen is hij met het verzoek dat hem gedaan wordt. En dan lezen we vers 11. En dat is goed om te zien hoe het er staat. Want dan staat er, toen nu Daniël verstond dat dit schrift, gebod, bevel getekend was. Dat is belangrijk. Want dat maakt het des te wonderlijker wat er gebeurt. Daniël, hij weet nu dus van deze wet. Hij hoort het. Hij verstond dat de wet getekend was. Hij is zich 100% bewust van deze wet. Ook van de gevolgen en van de sanctie die erop staat. Hij weet van die leeuwenkuil. En toch. Hij weet het. Wat doet dat met hem? Geeft dat hij anders gaat handelen? En misschien hebben zijn collega's het wel met een gemene glimlach gezegd. Daniël, heb je die nieuwe wetten van vandaag al doorgenomen? En wat zijn ze benieuwd? Wat gaat Daniël doen? Zou hij blijven bidden? Maar wat zouden wij doen? Zouden we blijven bidden? Of zou je dan toch maar 30 dagen het bidden overslaan? En dat is zo'n gevaar dat we bij een verzoeking, dat we gaan redeneren, dat we gaan onderhandelen met de duivel. Want ons arglistige hart, die weet dan altijd wel genoeg smoezen en redenen te verzinnen. En dan zouden we, als wij in die situatie zitten, dan zou het naar boven komen. Ja, het is niet voor altijd. Het is maar voor 30 dagen. En na die 30 dagen, dan ga ik echt wel weer bidden. En ik zal niet Darius gaan aanbidden en erkennen als God. Dat zal ik niet doen. Ik zal niet voor Darius gaan buigen. Dat is niet mijn plan. Maar ik zal alleen maar niet bidden. Of ik bid dan heel stil in mijn hart. Wat zouden wij doen? Als het belijden van de naam van de Heer Jezus grote schade zou opleveren aan onze portemonnee. Of meer dan alleen schade aan onze portemonnee. Wat is het nodig? En dat we vandaag de Heere mogen kennen. Dat we vandaag met hem verbonden zijn. Door het geloof. Want de Bijbel laat ons zien dat het in de laatste dagen er niet makkelijker op wordt. Als het gaat om het belijden van de naam van de Heer Jezus. Wat is er dan nodig dat we vandaag met hem verbonden zijn? Vandaag aan hem vastzitten. En dat wij van Christus zijn. Dat Christus van ons is. Dat hij ons allerhoogst en eeuwig goed is. Want anders zullen we in tijden van verdrukking, als het benauwder wordt in ons land, dan zullen we toch voor die portemonnee gaan kiezen. Dan zullen we onderuit gaan. Zullen we bezwijken. Maar hij die op Gods bescherming wacht, die wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En hoe duister het ook nog kan worden in ons land. Ook als het gaat om het belijden van de naam van de Heer Jezus. Wat hebben we het nodig? En dat we nu met hem verbonden zijn. Want als we aan hem verbonden zijn, en dan houdt hij ons vast tot het einde toe. Nou, wat gaat Daniël doen? Gaat hij naar de koning? Koning Darius, er is gedaan alsof deze wet ook een idee van mij is. Dat is onjuist. Daarom is die wet ongeldig. Hij is niet op de juiste wijze tot stand gekomen. Dat zouden wij niet eens zo raar vinden, hè? Om dat te zeggen. Dan gaan we wijzen op de procedure. Dat klopt niet helemaal. Dus hè, misschien kunnen we het op die wijze nog proberen. Dat gebeurt ook in onze tijd. Ja, ook in onze tijd, ik denk de afgelopen 20 jaar, ook als het gaat om dingen die ons nauw aan het hart liggen. Zijn er ook rechtszaken gevolgd, rechtszaak na rechtszaak. Wijzen op de procedures en ik zeg ook niet dat het verkeerd is, maar het is niet wat Daniël doet. Daniël is leidzaam. Hij gaat gewoon richting zijn huis zoals hij dat elke dag doet. Nou kinderen, we kunnen wel raden, ondertussen wordt Daniël gevolgd. Achterna gezeten, zijn collega's die lopen achter hem. Wat gaat hij doen? Daniël die loopt door de straten, gaat zijn huis binnen. En zijn collega's die weten het. En normaal zou hij nu de trap omhoog nemen om boven te gaan bidden. Zou hij het vandaag ook doen? Zou hij naar boven gaan? Zou hij naar zijn kamertje gaan, naar zijn bidvertrek? En ja hoor, Daniël gaat de trap op. En hij komt in zijn opperzaal. En hij valt op zijn knieën. En Daniël, hij bidt. Hij bidt. Hij kan niet anders. Het tweede, de noodzakelijkheid van het gebed. Niemand in het hele rijk mag een verzoek doen aan iemand anders dan aan Darius. Nou, we vroegen ons zojuist af, wat gaat hij doen? Zou hij gaan bidden tot de Here? Maar eigenlijk zou ik de vraag willen omdraaien. En we draaien de vraag om, niet zou hij gaan bidden, maar zou Daniël het kunnen? Niet bidden tot de Heer. Zou Daniël het kunnen om niet tot de Heer te bidden? En laten we die vraag ook aan onszelf stellen. Zou u het kunnen? Zou ik het kunnen? Niet bidden tot de Heer. Is het een optie voor u, voor jou, voor mij om niet te bidden? 30 dagen lang niet bidden? Of 3 dagen lang niet bidden. Of 1 dag niet bidden. Zou dat kunnen? Zou dat gaan? Kan u zonder de omgang met de Heer? Want dat is bidden. Bidden is omgang hebben met God. Spreken met God. En hem zo voor het eerst of opnieuw meer en meer leren kennen door zijn Zoon. De grote, heilige God. Hij wil omgang met ons hebben. Hij wil zo graag omgang met ons hebben dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Zodat hij in zijn heiligheid toch met ons omgang kan hebben. Want zomaar kan dat niet. Hij, heilig, groot en goed, omgang met ons, onheilig en kwaad. Kan niet zomaar. Als dat zomaar zou kunnen, buiten het offer van de Heer Jezus Christus om, en dan zou God geen heilige God zijn. Dan zou hij een God zijn waarmee we kunnen spotten. Zomaar kan dat niet. Maar door zijn Zoon kan het. En zegt hij het. Zoekt mijn aangezicht. Zouden we het kunnen? Leven zonder Gods aangezicht te zoeken. Bidden, dat wordt ook wel genoemd, zoals we dat zongen in Psalm 62, hè, dat we het hart uitstorten voor Gods aangezicht. Zoals we dat bij goede vrienden ook kunnen doen. Nou, als we de Heere mogen kennen, dan storten we ons hart uit voor zijn aangezicht. En uitstorten, en dat is dat we niets achterhouden. Dat we al onze zonden en al onze zorgen, dat we het bij hem brengen, aan hem toevertrouwen en niet langer aan onszelf. En wat is dat een wonder dat de Heere zegt, stort u lieden hart uit voor mijn aangezicht. Dat de Heere zo vertrouwelijk met ons nietige, zondige schepselen wil omgaan. De schepper van het grote heelal en wil dat we onze zonden en zorgen bij hem brengen. En hij wil zich ontfermen op het gebed. Dat is wat hij zelf belooft, wat hij zelf zegt. En hij zegt het door middel van Paulus. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. De Heere verlangt naar omgang met ons. En wij verlangen wij naar omgang met de Heere. Of moeten we eerlijk zeggen dat we best wel zonder bidden zouden kunnen. zonder de Here zouden kunnen, want dat is het. En dan is er een belangrijk verschil met vrienden. Want we kunnen ons hart uitstorten bij vrienden. Dat is een voorrecht, hè, als de Heer ons vrienden geeft, waar we ons hart kunnen uitstorten. En die vrienden die kunnen dan meeleven, die kunnen dan meeleiden, die kunnen meedenken. Maar uiteindelijk zijn die mogelijkheden van de vrienden, ja, zijn maar beperkt. Beperkte mogelijkheden. Hoe graag ze ook zouden willen helpen, beperkt. Maar hoe anders is het bij de Heer? Hij is de bron van alle goed. Hij is de Almachtige voor wie geen ding te wonderlijk is. Hij is niet beperkt in zijn mogelijkheden. En hij is gewillig. Hij is goed. Hij is gaarne vergevende. En hij heeft er vreugde in om zich over ons te ontfermen. Want daarom spoort hij ons ertoe aan. Om ons hart uit te storten. Om zijn aangezicht te zoeken. Hij wacht om degene genadig te zijn die tot hem komen. Hij is de waarachtige die het zelf zegt. Hij bidt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en gij zult opengedaan worden. Want eigenlijk die bid, die ontvangt, die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. 6 keer achter elkaar, Lucas 11. Om alle bezwaren die in ons hart naar boven kunnen komen. En met de kracht van zijn woord, door zijn geest, aan de kant te duwen. Zodat we het zien. Ja, God, daadwerkelijk, hij ontfermt zich op het gebed. Hij wil omgang met mij hebben. Hij verlangt dat zo diep dat hij zijn zoon heeft gegeven. Daniel, zou hij het kunnen? Niet bidden. Zou hij het kunnen zonder de omgang met God? Zou hij het kunnen? Niet bidden en dan in eigen kracht de dag door proberen te komen. Niet bidden om wijsheid, om zijn taken uit te voeren. Niet bidden om zijn verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Al de arbeid die hem wacht, zou hij het zonder bidden kunnen? Zou hij het zonder de Here kunnen? Want daar gaat het om. Ons gebedsleven, en zegt veel over onze geestelijke toestand. Als we zonder bidden kunnen, als we zonder de Here kunnen. Want dat is het. Als we zonder bidden kunnen, dan kunnen we blijkbaar zonder de Here. Als we de naam van de Here niet aanroepen. Of als we zijn naam alleen als sleur aanroepen. Ja, dan denken we blijkbaar dat we het zelf allemaal nog wel kunnen redden. Dan denken we blijkbaar dat we het zelf wel zonder de Here kunnen, dat we het zelf wel voor elkaar krijgen, dat we in eigen kracht wel door dit leven kunnen gaan, dan vertelt dat ons ook dat we blijkbaar denken dat onze zonden zo ernstig niet zijn, dat we door ons eigen doen en door ons eigen laten wel voor de Here kunnen bestaan en hem wel kunnen ontmoeten met dat we, wat we zelf hebben gedaan en gepresteerd zogenaamd. Dat is wat we daarmee zeggen, als het ware. Daarmee zeggen we, als we zijn naam niet aanroepen, daarmee zeggen we tegen de Here: Here, ik heb geen zaligmaker nodig. Ik red het wel zonder u, Here Jezus. Alsof onze zonde zo ernstig niet is. Alsof we geen middelaar nodig zouden hebben. Maar wat bedriegen we onszelf dan? En wat houden we onszelf dan voor de gek? En daarom, ga toch niet alleen door het leven. Zonder te bidden. Zonder zijn naam aan te roepen. Ga toch niet alleen door het leven, want die last is u veel te zwaar. Laat één uw sterkte geven en ga tot uw middelaar. Daniel kan niet niet bidden. Hij kan niet niet bidden. Want hij heeft de Here zo nodig. Zonder gaat niet. En hij gaat naar zijn huis. En laten we zeggen aan het begin van de middag. En wat hebben we dan nodig? Vergeving. Vergeving voor de zonde van de afgelopen morgen. Bewaring voor de zonde in het verdere van de dag. Wijsheid voor de vragen die vanmiddag weer op het bureau liggen. En kracht en voor de arbeid die verricht moet worden. Maar dat niet alleen. Het gebed is niet alleen de Heere aanroepen, hè, om te vragen wat ons ontbreekt. Het gebed is ook aanbidden. En Daniël, hij kan niet anders dan de Heere die hij al zo lang mag kennen, in het gebed ook te aanbidden. Hem te eren. Daniël, hij bidt. Hij kan niet anders. Dus hoe kan het dat hij toch gaat bidden? Ook al is hij zich zo goed bewust van de consequenties die er op dat bidden volgen. Hoe kan het? Nou, we lezen in vers 11. En hij knielde 3 tijden des daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Dus leeuwenkuil of geen leeuwenkuil, precies zoals hij altijd gedaan had. Wet van Mede en Persen of geen wet van Mede en Persen, Daniël, hij bidt. En in de kanttekeningen Bijbel, dan staat het daar heel raak. Daar staat, liever wilde Daniël sterven dan zijn gewone godsdienst nalaten. Liever wilde hij sterven dan zijn godsdienst, in de goede zin van het woord, zijn leven met God, het dienen van God na te laten. Liever sterven dan zijn gewone godsdienst nalaten. Hij had dus een gewoonte. Een gewoonte van 3 maal per dag een apart moment om te bidden. Dus een vastgesteld moment voor de omgang met de Heer. En natuurlijk zal Daniël ook gebeden hebben, terwijl hij aan het werk is of als hij naar zijn werk loopt. Of als hij een nieuwe wet voorgeschoteld krijgt. Spontane gebeden, gebeden als het ware met de pet op, die opkomen uit het hart en roep tot de Heere, ongetwijfeld. Maar Daniël heeft dus ook een gewoonte. Naast de spontane gebeden tijdens de dagelijkse bezigheden bidt hij ook 3 maal per dag op vastgestelde momenten. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Dat betekent dus, precies zoals hij het altijd deed. Zoals gisteren, zoals eergisteren. Zo deed hij het altijd. Exact hetzelfde. Hij gaat dus niet naar een ander kamertje in zijn huis. Dat is het eerste wat in me opkomt eigenlijk. Dan doe je toch in een kamertje waar ze niet zien dat je bidt. Doet hij niet. Hij gaat niet naar een rustige plaats buiten de stad. Hij doet het zoals altijd en hij weet het goed. Wat ik nu doe, betekent de dood, betekent de leeuwenkuil. Maar liever sterven dan de gewone godsdienst nalaten. Een gewoonte dus. En bij ons klinkt het woord gewoonte, als het gaat om godsdienst, misschien wat verkeerd. En ergens is dat goed te begrijpen. Als ons bidden, of als ons Bijbel lezen, of als onze kerkgang, of het gebruik van de sacramenten, als dat alleen maar gewoonte is, dat kan niet. Dat is leeg, dat is ijdel. Maar als het een gewoonte is waar het hart in betrokken is, een hartelijke gewoonte, dan is het juist een goede gewoonte, waar we ook zegen op mogen verwachten. En dan is het juist ook goed dat er regelmaat is. Omdat we weten van onszelf, en gezien ons verdorven hart, omdat we weten van onszelf dat het er anders zo gemakkelijk inschiet. Weten dat we van onszelf zo zwak zijn. Dat we van onszelf zo gemakkelijk bij de Heere vandaan dwalen. Daniël had dus 3 momenten dat hij ging bidden. Maar we zien hier, dat is voor Daniël niet alleen maar gewoonte, dat is geen vorme godsdienst, dat is geen lege huls, dat is geen vroomdoenerij, want nu wordt het beproefd. En in de beproeving er blijkt wat werkelijk goud is, wat echt is. En dan wordt Daniël hier uitermate beproefd. De dood voor ogen en misschien wel die geopende leeuwenmuilen in gedachten die hem aangrijnzen. En toch, als alle andere dagen, op de knieën, zelfde plaats, zelfde tijd als altijd. Want eigenlijk dreigen er twee soorten leeuwen. Die eerste soort leeuw, en dat is die leeuw uit de leeuwenkuil met die grote manen, met die stevige kaken die je lichaam totaal kunnen verscheuren. Maar die tweede soort leeuw, dat is Satan. Als de briesende leeuw, zo zegt het woord ons, gaat hij rond op zoek wie hij kan verslinden en wie hij kan verscheuren. En dan niet zozeer het lichaam, maar welke ziel hij kan verscheuren. En Daniël, hij vreest niet voor die eerste soort leeuw, die leeuw uit de leeuwenkuil. Die leeuw die alleen het lichaam kan verslinden. Nee, hij vreest voor die tweede soort leeuw die uit is op zijn ziel. En juist omdat die tweede soort leeuw, de Satan, allerlei listen probeert te verzinnen om Daniël onderuit te laten gaan. Ja, juist daarom kan hij het gebed niet overslaan. Juist daarom kan hij niet zonder de Here. Juist daarom klampt hij de Here aan. En daarom lezen we in vers 12 hoe de mannen Daniël aantreffen. Ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Want juist in zulke momenten van beproeving heb ik de Here nog meer nodig. Hou mij vast, Here. Des te gevaarlijker, Daniël, biddende en smekende, want die tweede soort leeuw, de Satan, die zit hem op de hielen. En bidden, zo zegt volgens mij Rel dat, maar hij zal het ook wel ergens anders vandaan hebben. Bidden tot de Here, dat is voor de ziel wat ademen is voor het lichaam. En juist in die beproeving hebben de Here des te meer nodig. Hebben we des te meer adem nodig. Geestelijke adem. Gods geest in het hart om kracht te ontvangen bij de Here vandaan. En daarom juist die roep omhoog. Dus hij bidt. Hij kan niet anders. Want die tweede soort leeuw, die wilde omgang met een God. Met de Here. Met het allerhoogste en eeuwig goed kapot maken. En dat zou werkelijk de dood zijn. Dat zou de geestelijke dood zijn. En dan blijkt wel, voor Daniël, het is niet alleen maar gewoonte. Zomaar gewoonte, gebruik. Nee, dit bidden, dit aanroepen is vanwege de verbondenheid met de Here. Waar we niet zonder de Here kunnen, is er het roepen tot hem. Hij bidt. Hij kan niet anders. En wij. Het bidden van Daniël is vanuit de liefde tot de Here. Maar daarachter zit uiteindelijk Gods liefde. Want hij houdt al zijn kinderen vast. Wat voor leeuwen er ook zijn op de weg. En hij zal de kracht geven om te volharden tot het einde toe. En die kracht, die wil de Here ook aan ons uitdelen. Hij zegt het, Efeze, over de wapenrusting. Word versterkt in de Here. Nou, wat is de weg waarin de Here die kracht uitdeelt? Om te volharden. Dat is in de weg van het gebed. Alleen op grond van het offer van onze Here Jezus Christus. En hij wil ons kracht geven. Hij wil ons sterken om te volharden. En ieder van ons. In het bijzonder ook op de plaats waar we gesteld zijn. Op het werk. In de dagelijkse arbeid. En daar zijn we nogal wat uren. Nou, de Here, hij geeft aan Daniël wat nodig is. Om in zijn omgeving staande te blijven. En de Here, hij is nog steeds dezelfde. En hij deelt dat vandaag ook uit. En misschien zeggen we dan, maar ik ben zo zwak, hoe moet dat dan? Maar juist omdat we zo zwak zijn, wil de Heer het schenken. Want zijn kracht, die wordt in zwakheid volbracht. Amen. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen, het is vruchtloos waar men zich mee vlijt, want s mensen hel is ijdelheid. Het zevende van Psalm 60.